Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en Leaseplan. BNR Nieuwsradio. Mobility. Meindert Schut en Nout Broekhoff.
Nederland loopt voorop met het digitaliseren van verkeersborden. En dat is ook hard nodig.
Ja, het moet van Europa. En het is ook cruciaal om voertuigen te laten communiceren met de omgeving. Vehicle to X. Ja. Je hoort daar straks veel meer over. Is veel over te vertellen, maar eerst.
Ja, steeds meer ondernemers verwachten de overstap te maken naar het delen van vervoersmiddelen. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van de ANWB. ANWB Zakelijk, om precies te zijn, naar deelmobiliteit. Onderzoek verschijnt vandaag. En wij hebben Patrick van Weert, productmanager bij ANWB Zakelijk, hier in de uitzending. Welkom.
Dankjewel.
Leuk dat je er bent. Jullie trouwens met deelvervoer gekomen? Of,
Nee, met eigen auto. Okay. Ja,
hij had het goede voorbeeld.
Ja, precies. Ja. Ja. Maar daar komen we zo wel op. Dat is praktisch buiten.
Voor- en nadelen gaan we zo bespreken.
Ja, even dat onderzoek, hè, want het voeren jullie elk jaar uit. Ja. Vorig jaar ging het nog om 2 op de 3 ondernemers. Klopt. Die hier gedachten over had. En nu is dat...
88%, dus 8 op de 10.
8 op de 10. Ja. Ben je nog verrast door deze stijging?
Zeker, ja, absoluut. We waren vorig jaar eigenlijk al verrast over de uitslag. Vooral omdat we ook heel veel ondernemers spreken. Ja. Over allerlei verschillende zakelijke mobiliteitsissues. En dan hoor je toch dat die ondernemer nog heel veel bezig is met zijn eigen voertuig. Ja. En vooral zich nu heel erg zorgen maken over die betaalbaarheid daarvan.
En wat voor ondernemers zijn dit? Is het grootzakelijk of ook MKB?
Het is voornamelijk MKB.
Okay.
Ja. MKB, ja. ZZP.
Ja, ja. Okay.
Dat klopt.
Zie je daar ook een verschil?
Ja, je ziet daar ook een verschil. Dat is inderdaad ook wel grappig. Ja, de MKB'er die verwacht namelijk eerder over te stappen naar deelmobiliteit dan de ZZP'er. En wat ik heel bijzonder vond, was dat als je gaat kijken naar de ondernemers die geen eigen auto hebben, dan zou je verwachten dat zij denken, nou, ik ga gebruik maken van deelmobiliteit. Dat is andersom.
Ja. Oh.
Dus juist de ondernemers met een eigen vervoersmiddel, die verwachten binnen 2 tot 5 jaar te gaan delen. En de ondernemers die geen eigen vervoer hebben, die verwachten juist dat minder.
Ja. Okay. Ja. En waar zit hem dat dan in, denk je?
Ja, waar we in een gesprek ook achterkomen met vooral MKB'ers, is dat zij vaker een groter wagenpark hebben. Ja. En die hebben nu de grote uitdaging voor de komende jaren met alle komst van milieuzones en zero-emissiezones. Dus dan heb je het niet over 1 voertuig wat je moet gaan vervangen, maar je hebt het over meerdere voertuigen. En voor een ZZP'er, die heeft er 1. Die heeft dat wat minder. Is minder moeilijk.
En je haalde het al aan, vooral de betaalbaarheid van mobiliteit en dan ook de aanschaf van nieuwe voertuigen. Ja, dat hakt er natuurlijk wel in.
Dat hakt er enorm in. En ook de onzekerheid daarvan. En er zijn nog steeds heel veel ondernemers die denken, het gaat allemaal niet gebeuren.
Niet?
Nee, die denken allemaal nog, dat wordt allemaal uitgesteld. En we gaan er nog wel dispensaties voor krijgen.
Oh, ja.
Of op die manier.
Nou, maar er zijn wel uitzonderingsregelingen.
Zeker, hè? Zeker. Ja, voor de komende jaren zijn er een aantal. Maar dan moet je wel al een voertuig hebben wat euro 5, euro 6 heeft. Dus dat is al een groot gedeelte van de vloot die dan echt aan de vervanging moet.
Ja.
Dus dat gaat spannend worden.
Ja, en het wordt alleen maar erger. Vanochtend in het nieuws, de accijns gaat mogelijk weer omhoog 1 januari.
Ja.
Fors omhoog.
Ja.
Dus met die betaalbaarheid, daar gaat het niet goed mee komen. Er is werk aan de winkel voor de ANWB.
Nou, niet alleen voor de ANWB. Met z'n allen hebben we
een
werk
gezet. Met de lobby in Den Haag, dat wordt wel een ding. Want...
Nou, dat doen we natuurlijk ook. Ja. Dus daar zijn we ook vol mee bezig. We vinden het heel belangrijk dat iedereen bereikbaar moet kunnen blijven. Alles wat ze nodig hebben voor werk, maar ook voor plezier.
Ja.
En dat zie je met die kosten enorm achteruit gaan.
Maar nou spreken die ondernemers in dat onderzoek hun verwachting uit.
Ja,
hè?
Klopt.
Verwachten is nog iets anders dan doen uiteindelijk.
Ja.
Waar zit het verschil in? Kun je dat ook vergelijken met eerdere onderzoeken, wat er dan is uitgekomen bijvoorbeeld?
Nou, we zien natuurlijk dat deelmobiliteit al een onderwerp is wat we al heel lang bespreken.
Ja, we praten er meer over dan dat we het doen.
Zeker waar.
Ja. Terechte opmerking, Meinert.
Ja. En je ziet dat we eigenlijk al lang verwacht hadden dat het veel meer van de grond gekomen was. Maar het duurt allemaal langer en langer. Maar de verwachting blijft wel steeds hetzelfde. Alleen schuift die op. Dus dat gaan we meemaken.
Ja, maar de vraag is, willen ondernemers dit echt graag?
Nou, ZZP'ers dus niet, maar dat zijn eigenzinnige mensen die toch al alleen werken.
Je hebt het over jezelf.
Ja. Goed.
Maar willen ze het nou graag of moeten ze?
Ik denk dat het ook voortkomt vanuit een moeten.
Ja.
Ja, dat denk ik echt. En wat je ziet is dat ondernemers er wel al mee aan het experimenteren zijn. Dus we zien ook dat de cijfers voor zakelijke deelmobiliteit, dat die groeien, dat het steeds meer wordt. 20% van het deelvervoer is nu zakelijk. Mm-hmm. Dus daar zit een groei in. Maar ik denk dat die ondernemer vooral een beetje gedwongen wordt op dit moment door alles wat er gaat veranderen aan wet en regelgeving. En ze dus willen gaan proberen om dit soort middelen te gebruiken om die kosten toch te gaan drukken.
Ja, maar er zijn ook stromingen binnen die ondernemers die daar dus niet mee bezig zijn.
Zeker niet.
Nee, die hebben gewoon kop in het zand. Komt wel een keer.
Nou ja, niet alleen per se kop in het zand ook. Maar er zijn ook gewoon een aantal beroepsgroepen. Een beetje de blue-collar werknemers. Ja. Die hebben gewoon dat voertuig nodig om hun werk uit te kunnen voeren. En die hebben nog heel veel vragen.
Zoals de wegenwacht.
Zoals de wegenwacht bijvoorbeeld. Maar daar gaan we ook naar elektrisch toe.
Ja, en je gaat ze niet delen, denk ik.
Nee, dat wordt een beetje lastig. Ja, dat wordt inderdaad een beetje lastig.
Wel
een
leuk experiment. Ja.
Omdat je zelf met pech staat dat je een auto kan ophalen. Ja. Ja, zeker. Maar daar zie je ook dat we keuzes moeten maken. En ook wat we meenemen aan gereedschappen. Kunnen we meenemen.
Ja, precies. Ja.
En dat heeft die ondernemer natuurlijk ook. Die stucadoor, die zal toch met zijn spullen zal die de stad heen moeten gaan. En er zijn er heel veel mooie initiatieven en heel veel ideeën en concepten waarover gesproken wordt. Zoals de Last Mile Solution. We rijden tot buiten de stad en we gaan dan naar de stad in.
Hups.
Als je dat aan de stucadoor vraagt, je bent niet goed.
Nee, maar dus de potentie ligt vooral bij de, laten we zeggen, de white collar. Hè? Dan,
op dit moment.
Ja. Maar het is vooral potentie eigenlijk, die we nog niet echt benutten. Wat doet ze overhalen? Want ik kan me ook voorstellen dat heel veel werkgevers ook denken van, ja, ik heb ook een groot personeelsissue. En ja, een leuke leaseauto. Dat is toch best wel een aardige arbeidsvoorwaarde.
Zeker, dat is een heel grote, een mooie arbeidsvoorwaarde. Aan de andere kant zien we dat het personeel ook steeds minder lang blijft. Dus op het moment dat je dan investeringen gaat doen in die voertuigen, dan zit je daar toch ook weer aan vast.
Die contract voor 5 jaar is na 3 jaar die werknemer al weg.
Of die denkt na 2 jaar al, of een jaar. En dan denkt hij, ik ga. Want er zijn keuzes genoeg. Dus ja, wil je dan meteen die investering maken? Of denk je dan, nou, ik ga dat tijdelijk even oplossen met ander soortig vervoer?
Ja, maar jullie hebben ervoor geleerd, jullie hebben ervoor gestudeerd. Wat is een beetje jullie, wat zijn een beetje de voor- en nadelen dan voor ondernemers? Waarom moet je het wel of waarom zou je het niet moeten doen?
Nou, de voordelen zijn natuurlijk dat je niet die aanschafprijzen hebt. Je hebt niet de verzekering, je hebt niet de wegenbelasting. Dus die kosten, die heb je niet. De nadelen zijn dat je zo'n bus niet of een auto niet kan inrichten zoals jij hem nodig hebt voor je werk. Dus dat is alweer een nadeel ervan. En de beschikbaarheid.
De flexibiliteit,
ja. Dus het kan zomaar zijn dat je je altijd een auto kan pakken. Maar op het moment dat het steeds populairder wordt, nou, dan moeten die aanbieders natuurlijk ook zorgen dat er een grote dekking is en dat die voertuigen in overvloed beschikbaar zijn. En ik denk dat ook het free-floating concept er echt aan gaat bijdragen. Ja. Wat echt wel anders is voor ook voor ondernemers.
Ja, want veel station-based, dan moet je het weer terugzetten waar je het hebt gepakt.
Klopt. Ja, dus dat. En dat betekent dus ook dat je aan het betalen bent voor het voertuig als je hem ergens hebt staan, als je een afspraak hebt.
Ja.
En dat moet je allemaal inkopen.
Nou, is deelmobiliteit ook wel een beetje een containerbegrip. Hè? Van waar hebben we het nou precies over? Nu praten we over auto's die inderdaad op straat zijn van deelmobiliteit aanbieders die je gebruikt. Maar als ik bijvoorbeeld even gewoon een voorbeeld hier bij BNR. Onze verslaggevers hebben allemaal niet een eigen auto. Mm-hmm. Er staan hier gewoon verslaggeversauto's. Die kunnen ze op intekenen als ze op pad moeten. Dat is natuurlijk ook deelmobiliteit.
Ja, dat is niet een deelmobiliteit waar we het in dit onderzoek over hebben. Hè. Dan heb je het echt
de aan poolauto,
de poolauto inderdaad.
Nee. Maar dit gaat echt over bijvoorbeeld een bakfiets die je dan huurt voor een dagdeel. Ja.
Een bakfiets, scooters. Ja. We hebben de steps nog niet. In andere landen heel erg populair. Inderdaad, de auto's die er gebruikt worden. Dat soort deelmobiliteitsconcepten.
Ja, er komt wel veel op ondernemers af. Bijvoorbeeld die zero-emissiezones. Gaat dat dan toch echt verandering inbrengen? Straks moeten we wel.
In het gedrag bedoel je? Ja, dat denk ik echt. Ja, er is op een gegeven moment gewoon geen keuze meer. He, waar we nu ondernemers spreken die nu al zeggen van, joh, ik rij gewoon die milieuzone en ik weet dat ik een bekeuring krijg. Maar die zet ik gewoon op de factuur van de klant. Want dat is het enige middel wat ik heb om te kunnen doen. Ze communiceren dat ook vooraf. Ze zeggen ook tegen de klant van, ik ga dat op je rekening zetten, want anders kan ik er niet komen. Nou, en als het moment dat mensen tekorten zijn om die professional in huis te halen, dan ben je al blij dat er een aannemer of iemand bij je komt. Dus dan verkap je dat in de prijs. Maar op een gegeven moment zul je toch ook mee moeten gaan om die stap te moeten maken.
Ja, dus wat is je boodschap?
Mijn boodschap is dat je moet gaan experimenteren. Op dit moment, als je nu gaat kiezen van ga ik nu die auto of een poolauto neerzetten, ga het gewoon eens proberen met een deelmobiliteit. Want dan zie je uiteindelijk echt onderaan de streep wat het voor je doet. Wat je al zei, het is allemaal heel veel hypothese.
Ja.
Maar ga het nou maar eens een keer proberen, dan weet je wat het is. Want voor de een zal het werken, voor de ander zal het niet werken. Maar degene die probeert, die leert.
Mooie uitspraak op het einde zo. Dankjewel, Patrick van Weert, product manager bij ANWB Zakelijk.
Dankjewel.
BNR Nieuwsradio. BNR Mobility.
Alle verkeersborden in Nederland zijn gedigitaliseerd en daarmee lopen we voorop in Europa. Dat maakt de HR-groep, maker van de verkeersborden, deze week bekend op de Intertraffic in de Rij in Amsterdam. En Jacques Godijn is directeur van de HR-groep. Welkom.
Dank je.
Leuk dat je er bent. Het gaat om een hele grote bak data die er nodig is voor die verkeersborden.
Ja, het zijn er 6 miljoen. Dat is echt gigantisch.
Zo. Ja, en jullie hebben die database.
We hebben hem. Ja, al een aantal jaren. We hebben er eigenlijk hard aan gewerkt om van 20% naar 40% en uiteindelijk naar 98% betrouwbaarheid te komen.
En die is er nu.
Ja, die is er nu.
Ja, zeker.
Maar 98%, waarom niet 100%?
Het is altijd een beetje lastig, omdat er natuurlijk ook wat dingetjes gedaan worden iedere dag weer. En,
werk aan de weg, dat soort dingen.
Werk aan de weg, ja. Horen we bij te houden met een appje. Maar goed, dat is een heel ingewikkeld proces. Daar moeten we nog een beetje aan wennen.
Oh,
ja.
Okay.
Dus het zijn niet alleen borden die jullie hebben geplaatst, maar alle borden in heel Nederland. Hoeveel, even een percentage, hoeveel is van jullie dat op straat staat?
Ik denk dat het toch wel 60% van ons is.
Echt waar? Zoveel?
Ja, uiteindelijk hebben we wel bedrijven overgenomen, dus dat reken je er dan ook wel gewoon bij.
Maar die eerste 60% was dus een eitje, maar die 40% erbij nog, dat maakt het wat lastiger. Ja.
Hoe brengen jullie dit in kaart?
Er zijn auto's die rijden ieder jaar voor het kadaster rond met camera's die 360 graden draaien. Die rijden met 80 km per uur door de straten, maar ook door de steegjes en ook op de rijkswegen, overal. En daar worden door algoritmes zeg maar de borden uitgehaald.
Ja, dus en dat geeft een nauwkeurig overzicht. Hoe nauwkeurig is het?
Nou, het is super nauwkeurig. Ja? Het is echt super nauwkeurig. Er staan zelfs details in van de straatnaam, maar ook op wegwijzigingsborden precies welke pijltjes en welke namen van steden en dergelijke. Dus de variabele informatie zit erbij.
Ja, maar dat verandert natuurlijk altijd wel een klein beetje. Dat zei je net zelf ook wel. Dus het is nooit helemaal up-to-date, hè, denk ik.
Nee, dit is jaarlijks actueel.
Ja.
En dan vervolgens wordt er aan een heleboel aannemers gevraagd om dan iedere dag weer met een appje die ook beschikbaar is gesteld dat bij te houden. Een heleboel doen dat.
Oké.
Maar goed, er is natuurlijk altijd wel iemand die het vergeet, spontaan.
Ja. De vraag is natuurlijk, hè, wordt dit een stuk nauwkeuriger dan dat wat we nu gewend zijn in de auto? Hè? Iedereen die het heeft, bordherkenning in de auto, die weet dat dat heel vaak niet echt goed gaat.
Ja, maar dat is het hem ook. Het is ook voor de aansprakelijkheid van wegbeheerders heel belangrijk om die set ernaast te hebben. Dus wat er echt fysiek staat, dat is een digital twin, zoals we dat noemen, de tweeling daarvan.
En dat moet gematcht worden.
Dus ga je eigenlijk krijgen van wat er nu in de navigatiesystemen zit. Klopt dat met wat er in de werkelijkheid is? Dat is eigenlijk het hele doel. En Europa heeft er ook wat van gevonden.
Ja, want het moet ook.
Het moet.
Ja, per 1 januari moet dat allemaal bekend zijn.
Ja, er is ooit gevraagd aan de industrie van de automobiel, de grote bedrijven, van kunnen jullie dat regelen? Nou, dat blijkt heel lastig. En toen heeft uiteindelijk Europa gekeken van, joh, wat is er nou mogelijk? Het was Nederland de eerste die dat al had, hè, wij met het ministerie samen. En zeiden ze, dan kan de rest het ook, want het is gewoon al proven technology.
Ja. Dus per 1 januari 2025 moet dit er gewoon zijn in heel Europa. In Nederland is koploper, dan maak ik me een beetje zorgen over de rest.
Ja, de grap is misschien wel dat op een gegeven moment wil men dat als die data niet beschikbaar is, dat je dan maar 30 kilometer mag rijden op zijn hardst.
Echt waar?
Waar dan ook.
Stel me voor dat je op een snelweg zit, ergens in, weet ik veel waar, in Europa, en dat je daar dan maar 30 kilometer mag rijden.
Ja. Maar zijn wij nou het beste jongetje, of is de rest gewoon niet aangesloten? Waar gaat dit dan mis?
Nou ja, dit is ook wel een beetje hobby van mij, omdat ik het gewoon leuk vond dat we de meeste verkeersborden maken. En dit kwam er eigenlijk actueel heel leuk bij.
Ja.
Want wij dachten, joh, als we nou de meeste verkeersborden maken in Nederland, en dan is het leuk voor asset management om dan te weten waar wat staat. Dan kun je de analyses op loslaten, dat doen we ook veel. En toen kwam in één keer dit, dus dat komt alleen maar mooi uit.
Nou, maar dit is een goudmijn voor jullie. Jullie kunnen straks in Duitsland, België...
Nee, want dat is wel weer aardig van Nederland. Dat is in andere landen wat anders. Het is geen totalitair regime hier.
Oké.
Gelukkig, maar soms ook onhandig.
Ja.
De minister gaat over de Rijkswegen.
Oké.
Dus die kan er wel wat van vinden. Maar vervolgens heeft iedere wegbeheerder een eigen stem. En die had, ja, nee, maar ik heb iemand die op de fiets wat ook heel goed kan. En die doet dat altijd. En dan zegt nu het ministerie, want die hebben het platform zeg maar, van ons gekopieerd. Helemaal net nette manier, maar goed. Uiteindelijk gaan die dat nu innen. En die zeggen, nou oké, kom dan maar als je dat op de fiets met je fotocameraatje doet. Dan moeten we dat hebben.
Ja.
En dan blijft het stil. Dus we hebben nog wel een kans. En dat gaan we nu promoten om te kijken dat we die aansluiting maken. En dan zijn het ook maar voor januari een beperkt aantal borden. Dus dat zijn er 1,2 miljoen, denk ik. Want het gaat om snelheid, hoogtebeperking, breedtebeperking. Dus echt essentiële dingen. En dan is dat stratenbordje minder interessant als voor asset management voor ons later leuk. Ja,
maar je staat niet voor niks op Intertraffic deze week.
Nee, zeker niet. Nee.
Er lopen wel wat overheden en wat wegbeheerders rond, volgens mij. Hè? Ja, ja.
De vraag is natuurlijk, waarom is dit zo belangrijk?
Nou, in Italië reed ik laatst. En daar heb je bijvoorbeeld de snelweg waar je 100 mag. Ja. En dan heb je de afrit en dan mag je 40. Ja. Maar er staan twee borden netjes naast elkaar. En de een is voor de afrit en de ander voor de... Maar die auto van mij die had blijkbaar ook die herkenning. En die dacht in één keer, oh, die 40 vind ik leuk. Bij de ene afrit pakte die de 100 en de andere de 40. Maar dan ga je op de snelweg naar de 40 toe. En dat is de bedoeling
niet. Zeker als die auto dat uit zichzelf doet natuurlijk. Je hebt dan kennelijk een moderne auto die dat dan ook denkt van... hey, wacht even, even terug naar 40. En dat is niet zo'n hele fijne ervaring.
Nee, dat ook niet. En je hebt natuurlijk ook nog wel van die... goed, als je 50 wordt is het heel populair om dan een bord in de tuin te zetten... Dat is natuurlijk ook niet de bedoeling dat je...
Oh ja, dat mensen dat zelf doen.
Ja, precies.
Je mag je maar 10. Ja. Ja, en die auto die je reageert
dus die herkenning
erop,
die heeft niet die nuance van dat het dan een wegvak... zoals dat dan officieel heet, gekoppeld is.
Ja.
En dat is dat van ons wel.
Daar zijn ook systemen inderdaad in de auto's aangekoppeld. ISA is daar eentje van, de intelligente snelheidsassistent. Dus dat voertuig moet die borden herkennen om die snelheid dan aan te passen. Ja, en als je dan 40 inderdaad, dan ben je wel de sjaak natuurlijk.
Ja.
Dus dit is echt van belang om dat op een goede manier in die auto's te laten werken. Ja,
ja, absoluut. Dit is voor de veiligheid natuurlijk heel belangrijk. En daarnaast voor de overheden weer heel belangrijk voor die aansprakelijkheid dat zij niet in de Amerikaanse claimachtige cultuur terechtkomen, waar je dan dus gewoon moet gaan betalen.
Ik heb vanochtend even, want ik wist dat we het hierover gingen hebben, even opgelet.
Oh jee.
Zo ongelooflijk veel borden.
Niet opletten in het verkeer. Nee. Niet te veel in ieder geval.
Maar ik heb gelet op de borden. Ja, ja. Het zijn er zoveel. Er staan zoveel borden en onnuttige borden ook. Dus dat is misschien wel het probleem. Je moet zoveel borden herkennen voordat je echt iets kunt interpreteren.
Uh-huh.
Dus?
Er kan veel weg, zegt men. Maar het is iedere keer in de praktijk best wel lastig.
Ja, zegt men. Maar zeg jij dat ook?
Ik zei dat ooit, maar het is best wel ingewikkeld als je dan met allerlei deskundigen aan tafel zit. En die hebben een mening. En dan ook nog wel weer, soms ook wel een privé mening. Dat mag tegenwoordig. Maar er is wetgeving. En om dan alles sluitend te krijgen, dan boep.
Ja, nou, er staan wel inderdaad dusdanig veel borden langs de weg soms, dat ik het gewoon echt niet meer weet. Ik heb geen tijd om het te lezen, om het allemaal te zien. En dan is het wel prettig dat mijn auto nog even vertelt van, nou, dit stond er dus, mijner, toen je daar met 120 voorbij reed.
Als het accuraat is.
Ja. Nee, dat klopt. Ik vind zelf wel lekker dat er veel borden staan, maar dat is vanuit een andere perspectief.
Ja, zeg maar veel borden neer. Maar de herergroep komt wel langer.
Ja.
Nou ja, hier in Amsterdam, er zijn duizenden borden bijgekomen met die 30 km per uur.
Dat was ons mooiste project ooit. Dat was echt fantastisch.
Ja.
Maar dan hoor je ook mensen zeggen, dat vind ik dan ook leuk. Er zit een onderbordje onder, dat voor op de, hè, dan heb je 30 kilometer op het stuk waar je met de auto mag.
Ja.
Maar de weg daarnaast voor openbaar vervoer, dan mag je dan dus harder.
Ja.
Ja, dat is verwarrend.
Ja, dat is heel verwarrend.
En dat duid je dan door dat ergens aan toe te wijzen.
Ja. Maar je hebt ooit gezegd, er kunnen wel 10-15% minder borden.
Ja, kan ook wel. Ja. Maar het is best nog wel ingewikkeld als je de discussies aangaat met de wegbeheerder.
Ja, zij vinden dat toch nodig. Hè? Om inderdaad ook niet in allerlei discussies verzand te raken rondom aansprakelijkheid en dat soort dingen.
Ja, maar we zijn ook de meest compacte mobiliteit van de wereld.
Ja, het drukste wegennet van Europa of de wereld werd vorige week inderdaad in onze uitzending verteld. En ik geloof dat ook graag hoor. Maar of daar nou echt 6 miljoen borden voor nodig zijn, dat weet ik niet.
Maar er is een onderzoek van de universiteit en die zegt dat in 80 jaar, 20% van de bebording er nog maar staat. Ja. En dat de rest digitaal gaat.
Komende 80 jaar.
Dus dat ga ik niet zo gauw meer meemaken. Maar het is wel dat dan meer betrekking heeft op de voetgangers en de fietsers.
Ja.
En er komen de komende jaren nog alleen maar meer borden bij, denk ik. Omdat gewoon fietsers dadelijk op de weg moeten gaan rijden. Want er zijn er zoveel fietsers in de stad, zeker Amsterdam. Als dat het dan aan de auto's wordt toegewezen. Dat wordt een tijdvakken. Dus van 3 tot 5
ga je met de fiets. Het wordt alleen maar ingewikkelder.
Ja, ja.
Wat wel en wat niet kan. Nou hebben we... je had het zelf al over je eigen auto in Italië. Dat zijn auto's die dit kunnen herkennen waarschijnlijk. Maar zoals jij ook wel weet, is ons wagenpark vrij oud.
Hm.
En er zitten heel veel auto's in die helemaal nooit gaan herkennen.
Ja.
Zijn we toch afhankelijk van de bestuurder.
Ja, en dan heb je wel die dataset nodig dat het navigatiesysteem ook goed gevoed is.
Dus wel de goede informatie. De aftermarket navigatiesystemen die daarin kunnen bijvoorbeeld, die zouden dat wel moeten kunnen herkennen.
Ja, want het ministerie heeft dus een link met TomTom en met Heer en alle andere navigatiesysteemjongens die daar gebruik van maken.
Ja. Deze week dus tijdens de Intertraffic hier meer aandacht voor in de Rai Amsterdam. Begin dinsdag de Intertraffic. Belangrijke beurs voor jullie ook. En jullie zijn al heel lang daar ook actief.
Ja, super. Ik vind het altijd wel heel leuk om te vertellen dat wij ooit de eerste waren vanuit de samenstelling van bedrijven die we dan nu hebben. Die lid werden. Het was echt nummer 1 ingeschreven in de jaren 70, begin jaren 70. En toen was nog 1 hal. Nu is het iets van 11, geloof ik.
Mochten jullie ook de wegwijzering doen daar?
Dat denk ik, ja. Ik heb een bordje neergezet. Nou, dat is wel gebeurd. Ja. Maar het is gewoon een hele, hele stoere, gave beurs. Met zoveel, vanuit ieder land van de wereld zijn er wel mensen aanwezig.
Veel Chinezen dit jaar, zag ik.
Dat is waanzinnig.
Ja? Waanzinnig? Ja, is dat goed? De goede ontwikkeling? Gewoon internationaler, beter? Ja?
Ja.
Maar die komen niet met een verkeersbord dat de helft goedkoper is.
Jawel, maar Nederland is zo klein.
Ja, dat maakt dan niet zoveel uit. Nee, oké, dat maakt het verschil niet. Verwacht je ook echt interesse uit andere landen voor wat jullie doen?
Ja, we hadden de laatste keer veel aandacht voor dat bord van hennep wat ik je ooit heb mogen presenteren. Ja, ja. Er zijn best leuke dingen uitgekomen. Vooral Duitsland is erg enthousiast, nog steeds, zoals toen ook gezegd. En ja, dat verwachten we nu weer, dat dezelfde gezichten komen, dat we dan wat deeltjes kunnen maken.
Ja, dus genoeg koffie en koekjes bij de stand.
Ja, en bitterballen. En,
dan moeten we ook
allemaal goede Nederlandse innovaties. Ja. Heel, goed. Heel veel succes daar bij de Intertraffic in de Rai in Amsterdam deze week. Dankjewel. Jacques Godijn, directeur van verkeersbordenmaker HR Groep.
Ja, en Intertraffic begint dus morgen dinsdag in de Rai ook de Dutch Drone Week. Wordt daar gehouden in de Rai, dus genoeg redenen om even langs te gaan.
En dit was BNR Mobility. Terugluisteren kan via onze website, onze app of een willekeurig podcastplatform.
Ja, vergeet je dan vooral niet te abonneren. Heb je nieuws of andere verhalen voor ons, dan mail je natuurlijk. En dat is mobility@bnr.nl.
Ik ben Meinert Schut.
Ik ben Aad Broekhoff.
Tot volgende week.
Doei.
BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en Leaseplan.
Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.